Goedemorgen nogmaals allemaal. Ik ben blij om bij jullie te zijn en ook de Bijbel met jullie te mogen openen. Ik zou willen vragen als je je Bijbel bij je hebt om met mij naar Job 42 te gaan. Job hoofdstuk 42 is eigenlijk de ontknoping van het verhaal van Job. En ik heb een titel eraan gegeven, Juichen met Job. En misschien dat je dan wel zegt, nou Stef, heb je het verhaal wel goed gelezen? Want het was niet juichen. Nee, maar ik lees graag het verhaal als hoe het af is gelopen op het eind. Als we tot de conclusie komen. Het is altijd goed om, zeg maar, als je een boek leest, zeg maar, gelijk achterin te lezen. Zijn er mensen die dat doen? Eerst kijken hoe het afloopt. Ja. Eigenlijk zou je mee moeten laten nemen in het verhaal. En ik zou je willen aanmoedigen om dat ook zeker te doen als je het verhaal van Job leest. Om een makkelijke vertaling te pakken. Het boek of de herziene statenvertaling. Een makkelijke vertaling. En dan je dat hele verhaal mee te laten nemen. En ik geef je vanochtend, zeg maar, dan wat tips en trucs. En de basistheologie van het boek Job. Ik ben een beetje een theoloog. Ik hou van theologie. Ik hou mij ervan om te verdiepen in de diepte en de rijkdommen van het woord van God. En me daarmee te vullen. Ik zeg net ook al, daar mag je me 's nachts voor wakker maken. Misschien dat ik niet opneem als je me belt, maar goed, hoe dan ook. Als ik, zeg maar, de kans krijg om erin te verdiepen, dan doe ik dat graag. En wat ik zo mooi vind aan het verhaal van Job is hoe het afloopt. En hij geeft zelf de clue van zijn crisis, zeg maar. Toen antwoordde Job de Heere, staat in hoofdstuk 42. En dan zegt hij, ik weet dat u, ik heb een beetje mijn eigen vertaling gelezen. Ik lees het Hebreeuws, dus ik heb het vanuit mijn eigen Hebreeuwse kennis vertaald. Ik weet dat u tot alles in staat bent. Dat u machtig bent. En dan staat er in de NBG dat u alles vermoogt. He's got the whole world, zongen we vroeger. In his hands, toch? He's got the whole world in his hands. Wide world. In his hands, he's got the whole world. In his hands, he's got the whole wide world. Dat is mooi, hè? God die alles in zijn hand heeft. Ook ons leven. De wereld en ook ons leven. Dat geen van uw plannen wordt verijdeld, zegt Job. Er is niks wat de plannen van God kan stoppen. Er is niks wat het tegen kan houden. Als God iets besloten heeft, als God een plan heeft gemaakt, dan vervult hij het all the way, zeg ik wel eens. Helemaal tot aan het eind. En zelfs de boze kan er niks tegen in brengen. Er kan strijd zijn, wat Job ook meemaakte. Maar hij zal het vervullen. Die God die zegt daar, wie is het toch die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand, zegt hij tegen Job. En dan zegt Job, ik verkondigde zonder inzicht dingen die mij te wonderbaar zijn en dingen die ik niet begreep. Soms begrijpen wij het handelen van God niet. Soms begrijpen wij niet waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. En als ze in de wereld gebeuren, ook vandaag, dan begrijpen we het niet. Maar ook misschien als het in ons eigen leven gebeurde, begrijpen we het niet. Maar dan zegt God, hoor nu en ik zal spreken. Ik wil u ondervragen opdat u mij onderricht. Alsof God het nodig heeft dat wij hem vertellen wat hij moet doen. En dan zegt hij op dit, de clue van het verhaal. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Slechts van horen zeggen. Job had een hele goede evangelist aan de deur gehad. Die hem bekend maakte met wie God, de Heere God is. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. In andere vertaling, maar nu heeft mijn eigen oog u gezien. Ik heb u nu ontmoet. Daarom herroep ik noem mijn woorden, neem ik terug, die ik gesproken heb in mijn strijd. En ik bekeer mij, ik doe boete in stof en in as. Denk je dat God in staat is om iets goeds voor te brengen uit iets slechts? Denk je dat God in staat is om een crisis te gebruiken om zijn kracht te laten zien? Of om onze moeilijkheden te pakken, te grijpen, aan te grijpen voor zijn mogelijkheden? Geloof je dat? Ik denk wel eens, dat is het verhaal van Openbaring. Dat is wat ik zo mooi vind aan het boek van Openbaring, waar Wim Grandi ook zo heerlijk over spreekt en schrijft en mee bezig is, waar zoveel mensen ook vandaag de dag zo mee bezig zijn. Die vier keer, in openbaring 9 en openbaring 16, Te midden van alle ellende staat er dan, en zij bekeerden zich toch niet. Van hun hoererij en hun toverij en hun afgoderij. 4 keer staat er, en zij bekeerden zich toch niet. Alsof daar die roep van God nog klinkt tussen alle ellende door. Kom je nou naar huis? Kom je terug in mijn vaderhart? Kom je terug en grijp je vast aan mij? Alsof God daar zegt, zeg maar, nou, als het niet goedschiks kan over links, met genade en barmhartigheid, zie, hier is mijn genade, neem het aan. Nou, misschien moet ik het ten laatste dan maar over rechts proberen, dan maar kwaadschiks. Zeg maar, als je bij je vader op schoot zat vroeger, dan was er genade en dan vertelde hij je dat je iets niet moest doen en dan luisterde je. Maar als je niet luisterde en je deed het toch, dan ging je over de knie. Nou, alsof God precies zo met ons mensen omgaat. Als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. Maar hoe dan ook wil ik je terug hebben. En dan staat er 4 keer en ze bekeerden zich toch niet. Zou het kunnen zijn dat ze naar de wereld kijken vandaag, ze naar Israël kijken, naar Iran, naar Hamas, als je het nieuws aanzet. Zou het kunnen zijn dat God er doorheen zou willen werken? Dat God misschien dat kwaad wil gebruiken? Ik zal niet zeggen dat hij het kwaad heeft beschikt dat het er is. Dan komen we in een hele diepe theologische discussie terecht waar we niet uitkomen. Wat u op ook zo, ik begrijp u niet. Maar dat God in ieder geval het kwaad kan gebruiken om zijn kracht te laten zien. Ik vraag me dat wel eens af en ik geloof er eigenlijk zelf in. Ik geef je het antwoord, want ik geloof dat het zo is. We lezen vandaag op het nieuws en de ellende die er is, maar we lezen ook over opwekking in Iran. Heb je wel eens van gehoord? Honderden mensen, Iraniërs, die dromen over Jezus hebben en die tot geloof komen en er alles voor over hebben, wat het ook hun ook kost, al kost het hun leven, om achter de Heer Jezus aan te gaan. Zou God een crisis kunnen gebruiken om zijn kracht te laten zien? En ik keek net even naar de klok. We lopen een kwartiertje uit, dus ik weet niet hoe lang ik nog heb. Hebben we nog even tijd? Ja, want ik had al moeten stoppen nu, geloof ik. Nee, is oké. Goed. Heerlijk. Dankjewel, Ruben. Ja. Zie, als er nou iemand een crisis had, dan was het Job. Toch? Zie, zijn naam zelf al in het Hebreeuws betekent verdrukt of vervolgd. Zijn naam zelf betekent al, zeg maar, crisis. De tekst die opent daar in Job hoofdstuk 1 vers 1 met op te scheppen over de heiligheid van Job, over zijn rechtvaardigheid. Er was niemand op aarde zo vroom, zo oprecht, zo godvrezend en wijkende van het kwaad als Job. Er was niemand op aarde zo vroom. En dan ineens worden we, als we dat lezen, worden we mee omhoog genomen naar de troonzaal van God, naar de raadzaal van God als het ware, zou je kunnen zeggen. En dan zijn we daar ineens in die troonzaal en dan horen we daarover een gesprek dat God heeft met de boze. Zie je, dan komt daar de zonen Gods, die komen zich voor de Heere stellen in Job hoofdstuk 1. En dan komt ook de Satan daartussen. En dan ziet God de Satan aankomen en dan zegt hij tegen zijn tegenstander, waar kom jij vandaan? Nou, ik heb de aarde doorkruist, zegt de duivel tegen God. Oh, zegt God gelijk. Ben je zeker, mijn knecht Job, ben je zeker wel tegengekomen? Niemand op aarde is zo vroom, zo godvrezend en wijkende van het kwaad als mijn knecht Job. God die begint zelf, zeg maar, op te scheppen over Job en hem onder aandacht te brengen bij de duivel. En hij zegt, ja, zegt de duivel, ja, zeker ben ik die tegengekomen. Maar ja, is het om niet dat Job u vreest en u dient? U denkt toch niet dat hij u dient omdat zomaar gratis, zie, voor wat hoort wat. Hij dient u omdat u hem zo zegent en ik voorspel u, neem die zegen maar weg en dan zullen we even kijken wat er overblijft van zijn loyaliteit en zijn godvrezendheid aan u. Nou, is goed, zegt God, ga je gang. Tast hem maar aan, neem het maar weg en dan snelt de duivel onmiddellijk weg uit de troonzaal en die zoekt zijn kinderen op. Zijn kinderen komen om, lezen we in Job hoofdstuk 1. Een paar knechten die komen hem het onheil vertellen. Hij raakt zijn bezittingen kwijt. Ik was het idee, misschien dat hij wel failliet gaat. Misschien komt hij wel in de schuldsanering. Zoals zouden we dat vandaag zeggen. Hij raakte alles kwijt. En een knecht komt het hem vertellen en dan reageert Job. En die zegt, nou, de Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heere zij geloofd. Wat een godsman. Dat je failliet gaat, dat je alles kwijtraakt. Dat je je kinderen kwijtraakt, 10 kinderen. En dat je tegen God zegt, maar de naam des Heeren zij geloofd. In het Hebreeuws wordt het woord barach gebruikt. De naam des Heeren zij gezegend. Job wordt beroofd van al zijn zegen. En wat hij terug zegt tegen de Heere is: maar de Heere zij gezegend. Hij erkende God nog steeds als de bron van zijn zegen. En dan begint Job hoofdstuk 2. En dan zien we opnieuw daar dat de duivel in de troonzaal komt. Dat de zonen God zich voor de Heere stellen. En dan komt de duivel daar ook in de troonzaal. En dan zegt de duivel, zegt God tegen de duivel: waar ben jij geweest? Nou, ik heb de aarde doorkruist. Precies hetzelfde als in Job hoofdstuk 1. Oh, daar ben je zeker mijn knecht Job wel tegengekomen. Opnieuw begint God op te scheppen. Niemand op aarde zo vroom, zo berecht, zo godvrezend en wijkende van het kwaad als mijn knecht Job. Ja, zegt de duivel, allicht. Hij dient u omdat u hem zo zegent. En dan zegt God tegen hem: en hij blijft mij trouw. Ondanks dat jij mij tegen hem hebt opgehitst. Zoals de Statenvertalingen zeggen. Ondanks dat jij, zegt God, God tegen Job hebt opgezet. Blijft hij mij nog steeds trouw. Ja, zegt de boze, maar dat is omdat u hem zo zegent. Neem de zegen weg. En opnieuw zegt God daar tegen de duivel: ga je gang. Tast hem aan. Raak hem maar in zijn gezondheid aan. Maar zijn leven zul je niet nemen. God houdt de controle over de situatie. En dan zien we daar opnieuw dat de duivel heen gaat, snelt de hemel uit en treft Job met allerlei ziektes. Zijn vrienden komen, zitten 7 dagen en nachten naar hem te staren, verbijsterd. Omdat ze zien dat Job zo is aangetast door ziekte. Het lijkt wel alsof hij verminkt was. Ze herkenden hem bijna niet. De wetenschappers hebben onderzocht wat Job heeft gehad op basis van zeg maar de klachten die hij beschrijft in zijn eigen verhaal. Hij moet zoiets gehad hebben als pamphigus foliaceus. Goedemorgen. Dat is een medische term. Die mag je morgenochtend mee wakker worden. Pamphigus foliaceus. Nou, je mag hem weer vergeten, maar hij had zweren. Hij had zwarte huid. Wallen onder zijn ogen. Hij had slechte adem. Slechte adem. Heeft iemand hier wel een slechte adem? Nou, pepermuntje erbij. Nou, dat was waarschijnlijk niet krachtig genoeg, maar dat is interne in zijn ingewanden, rotting in zijn ingewanden. En Job had steenpuisten waar de maden uitkropen. Dat is iets onsmakelijker. Maar het was als, hij was diep ziek. Hij was echt, hij had jeuk, hij had pijn, hij had kokende ingewanden, staat er. Dat is iets wat je niet wil meemaken. Maar opnieuw reageert Job met overgave. En aanbidding, onvoorstelbaar. Dan zegt hij: naakt ben ik uit mijn moeders schoot gekomen. Naakt zal ik daarna terugkeren. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? Poeh, dat is opnieuw weer hele diepe theologie waar we misschien nooit helemaal uit zullen komen. Als ik daarover nadenk, dan denk ik, hoe zit het nou? Waar komt het kwaad vandaan? Nou, dat is misschien wel waar het boek Job over gaat. Maar wat een strijd. Zijn vrouw die zegt: en blijf je nog volharden in je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Johannes Calvijn die deed daar een uitspraak over, die vrouw. Hij zei: die vrouw is de stem van de duivel. Een diabolische furie noemde hij haar. De stem van de duivel, want ze gaf Job het advies, precies wat de duivel wilde dat Job zou doen. Namelijk God vaarwel zeggen. Nou, het zou kunnen, maar ik vind het een wat negatieve klassificatie van die vrouw. Die vrouw stond namelijk aan het graf van 10 kinderen. Die ze gebaard had. Die vrouw zag haar man lijden in ziekte. Die vrouw was misschien wel getraumatiseerd. Dan kan je misschien wel eens zoiets zeggen. Maar Job reageert daar met overgave. En dan in Job hoofdstuk 3 lezen we dat hij zo diep in de depressie en de wanhoop en de strijd zit, dat hij zijn geboortedag vervloekt. Hij zegt: het was de dag dat ik geboren ben er maar nooit geweest. Was ik maar een miskraam geworden. Zie, het erge is, wij lezen in Job hoofdstuk 1 en 2... wat er gebeurde in de hemelse gewesten achter Job zijn strijd. Maar Job tastte volledig in het duister wat er nou eigenlijk gaande was. Dat hij de pion werd, de inzet tussen God en de duivel en de strijd die daar was. Nog veel erger was dat Job dacht dat God zich tegen hem had gekeerd. Hij zegt dat op meerdere plekken in het verhaal, als je dat leest, ga je het tegenkomen. Hij zegt: hij teistert mij als een stormwind en hij wil mij bespringen als een leeuw en zich oppermachtig tonen. Gods verschrikkingen, zegt hij, stellen zich in slagorde tegen mij op. Hij heeft mij gebroken, zegt hij letterlijk. Hij grijpt mij bij de nek, hij smijt mij neer en hij dwingt mij op om op te staan. En dan ziet hij mij als zijn doelwit en dan wil hij zijn pijlen op mij afschieten. En die pijlen zitten vol met gif. En dan zegt hij, hij doorboort mijn nieren. Hij neemt een stormloop, zegt hij ergens anders, als een krijgsman. Wat een strijd kun je soms toch meemaken. Het probleem is, als je gaat denken dat God zich tegen je heeft gekeerd in je crisis, heb je dan nog houvast. Dat is misschien wel het ergste of het onhandigste wat je kunt doen, is als je het moeilijk hebt, als je strijd hebt, als je worstelt in je leven. Dat je denkt dat God tegen je is. Nee, hij is niet tegen je, hij is voor je, zegt de Bijbel. Het punt is, wat wij doen is, wij gaan verklaringen zoeken. En het is misschien wel goed als je verkeerde keuzes hebt gemaakt. En je bent in de problemen gekomen. Dan is het goed om te denken, oké, ik heb de verkeerde keuzes gemaakt. Ik wil mij bekeren van al die keuzes, van de verkeerde dingen. En dan ben ik in de problemen gekomen en dan maakt God het goed. Dat is goed. Maar soms is daar strijd en ellende en crisis die wij niet kunnen verklaren. Jobs vrienden, die wisten wel waarom Job leed. Zij wisten het. Zij dachten dat ze het wisten. Ze werden op het eind van het verhaal berispt. Ze kwamen met hun Sinterklaas-theologie. Ze zeiden, Job, heb je ooit wel eens een rechtvaardige zo zien lijden? Er moet wel wat mis met je zijn, Job. Ken jij onschuldigen die zo door God te gronde worden gericht? Werden rechtschapen mensen ooit in het ongeluk gestort? Zie wie onrecht ploegt, wie rampspoed zaait, die zal het ook oogsten. Dan zien we dat principe van zaaien en oogsten. Heb je misschien een oogst omdat je het verkeerde hebt gezaaid? Nou, zeiden die vrienden van Job, wij weten wel zeker dat jij het verkeerde oogst, omdat je het verkeerde hebt gezaaid. Kom tevoorschijn met je zonde, dan kunnen we voor je bidden en dan kan God je herstellen. Maar Job die houdt vol. Job die zegt, maar wat is dan mijn zonde? Sterker nog, in Job 1 en 2 lezen we dat er niemand op aarde zo vroom en oprecht Godvrezende wijker van het kwaad was als Job. En Job die zegt, maar wat is dan mijn zonde? Vertel mij mijn zonde, dan kom ik er voor de dag mee en dan kan ik mij bekeren. Maar ze hebben geen antwoord. En als Job dan uiteindelijk tegensputtert op de voortdurende aanklachten van zijn vrienden, dan scheldt een van zijn vrienden hem uit. Die zegt, je bent een zwetser. Je bent een leeg hoofd. Je bent vol onverstand. Je bent niet goed snik, zeg maar. Zo zouden we het in Amsterdam zeggen. En Job die scheldt terug. Jullie zijn leugenaars. Jullie zijn kwakzalvers. Zwijgen zou beter zijn. Uiteindelijk roept hij het uit. Ganani, ganani. Hatem. Geai staat er in het Hebreeuws. Ontferm je. Ontferm je. Ganani. Ontferm je over mij, mijn vrienden. Waar is jullie huk? In plaats van je beschuldigende vinger, dat er wat mis met mij is. Kom toch naast mij. Hoe vaak hebben jullie me nu al niet gesmaad? Maar wie had nou gelijk? Had Job gelijk? Was die volmaakt? Nee. Had misschien zijn vrouw gelijk. Had de duivel gelijk. Dat de duivel zijn gelijk kreeg omdat Job hem wilde, God wilde, alleen maar wilde dienen omdat God de bron van zijn zegen was. Wie had gelijk? Hadden zijn vrienden toch gelijk die zout strooiden in de wonden? Het lijden is een probleem waar we niet uitkomen. De crisis kan God gebruiken om zijn kracht te laten zien. Maar waar komt het kwaad nou eigenlijk vandaan? Het is een van de drie grote dilemma's waar de theologen zich dagelijks over buigen. En met elkaar niet eens zijn. Wat sommigen doen is, sommigen beginnen te twijfelen aan wie God is. En misschien ken je dat wel, als je het moeilijk hebt. Waar je bent, op school, of op je werk, of met je familie, of in andere situaties. Dan begin je te twijfelen aan wie God is. Sommige mensen die zeggen, zou God misschien toch niet zo goed zijn als hij zegt dat hij is? Is God echt goed? Zou God misschien niet zo rechtvaardig zijn als wij denken dat hij is? Of als de Bijbel schrijft dat hij is? Misschien is hij niet zuiver rechtvaardig. Of misschien is God toch niet zo almachtig als hij zegt dat hij is. Misschien, hij laat zijn sterke arm wel zien. Hij rolt zijn mouwen voor je op, maar soms doet hij het niet. Misschien doet hij het niet omdat hij het zelf niet kan. Misschien kan hij toch de wereld niet aan. He's got the whole world in his hands. Nou, misschien toch niet. Een theoloog begon zo te twijfelen aan God nadat hij iets ergs meemaakte. Een evangelische theoloog die was op een zaterdagmiddag aan het grasmaaien in zijn tuin. En zijn dochter die speelde daar op straat en die stak de straat over en die werd overreden door een vrachtwagen. Dat is vreselijk. En hij was aan het grasmaaien. En hij stierf daar voor zijn ogen ter plekke. Zo'n worsteling. Die theoloog die kwam zo in zijn geloofscrisis terecht, dat hij tegen God zei, ja, misschien bent u dan toch niet echt goed, echt rechtvaardig en echt almachtig. En hij kwam uiteindelijk op de proppen met een ander idee over wie God is. Hij zegt, God is zelf nog bezig te worden wie hij wil zijn. God is zelf nog niet almachtig. Wij moeten hem helpen te worden wie hij is en wie hij wil zijn. Hij is daar nog niet. Hij heeft een kant die helemaal er is, maar hij heeft ook nog een potentiële pool die nog moet worden. Zo ver ging hij in zijn twijfel aan wie God is. Calvijn, die zei, nou, God heeft niet twee polen, God heeft twee gezichten. Hij heeft een geopenbaard gezicht waar wij naar kijken, wat zijn goedheid laat zien. Maar achter dat gezicht, achter dat masker zit een ander gezicht dat vol is van kwaad. En dat verklaart dan ook het bestaan van kwaad. En heeft hij misschien wel andere motivaties. Wat een dilemma kunnen we hebben. Die andere mensen die twijfelen niet aan God, die zeggen nee, God is absoluut almachtig en goed en rechtvaardig. En er schuilt in hem geen kwaad. Maar andere mensen beginnen dan te twijfelen aan de definitie van goed en kwaad. Misschien is wat wij als kwaad ervaren wel goed. Dat lijkt me heel lastig als we op die manier zouden leven. Dan zouden we ons rechtssysteem wel af kunnen schaffen. Want dan is kwaad niet meer kwaad en is goed niet meer goed. Dan kunnen de advocaten naar huis, dan kunnen de rechters naar huis. Is er dan nog überhaupt goed en kwaad? Zie, bij het eerste ga je twijfelen en kun je God niet meer de aanbidding geven die hij waard is. Bij het andere ga je twijfelen aan je bestaan en aan het leven en dan wordt de wereld een veilige plek, een onveilige plek. Maar heel veel mensen beginnen te twijfelen aan zichzelf. Misschien herken je dat wel. Is er iets mis met mij? En ook heel veel mensen beginnen te twijfelen aan elkaar. Er moet wel wat mis met jou zijn, waarom de crisis je zo treft. Zie, de rabbijnen in Israël en zelfs al in de tijd van Job werd er over nagedacht. Die zeiden, nee, God is absoluut almachtig. Hij kan zijn sterke arm voor je laten zien. God is absoluut goed, er schuilt in hem geen kwaad. En hij is absoluut rechtvaardig. Er schuilt in hem geen onrecht. Hij is heel onze aanbidding waard. Maar zeiden ze, dan moet het dus wel aan jou liggen. Dan is jouw ziekte direct gevolg van jouw persoonlijk begane zonde. Dan moet het wel aan jou liggen. En die echo van dat gedachtegoed van de rabbijnen, die horen we terug bij de discipelen als ze in Johannes 9 aan de Heer Jezus vragen, bij de blindgeborene, het verhaal van de blindgeborene. Meester, wie heeft gezondigd dat hij blind geboren is? Deze zelf of hebben zijn ouders misschien gezondigd waarom hij blind is? Dat gedachtegoed was extreem geworden. De rabbijnen gingen zo ver dat ze zeiden, je kunt al in de baarmoeder gezondigd hebben. Toen je nog in de buik van je moeder zat, kon je al verkeerde dingen hebben gedaan waarom je blind geboren was. Nou, ja, ik kan mij nog herinneren dat ik bij mijn moeder in de baarmoeder zat. 1 keer trekken aan het koord, spinazie, 2 keer trekken, jus de rons. Nou, zo was het niet. Ik kan me helemaal niet eens herinneren dat ik in haar baarmoeder zat. Misschien jij wel, maar laat staan dat je daar gezondigd hebt. Maar het probleem van het kwaad is zo diep. En dan beginnen we te twijfelen aan onszelf. We beginnen te twijfelen aan elkaar. En toch lezen we in de Bijbelse tekst over de rampspoed van de rechtvaardigen. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, Psalm 34. Maar uit die alle redt hem de Heere, staat er achteraan. En we lezen over de voorspoed van de goddelozen in Psalm 73. Asaf. Asaf die zegt daar: als ik kijk naar de goddelozen, als ik kijk naar mensen die verkeerde dingen doen, en ik zie hun voorspoed, alles zit ze mee. Het lijkt alsof ze altijd wind mee hebben. En ik probeer de rekening te houden met God en met de hemel. Hij zegt dan: ik heb alleen maar strijd en worsteling en pijn. En dan zegt hij in Psalm 73, maar dan lette ik op het einde van de goddelozen en op het laatst waren zij er niet meer. Wat Psalm 1 zegt: zij zullen zijn als kaf dat de wind verstrooit. Maar hij zegt: ik ben er nog, ondanks al mijn strijd. En dan sluit hij af en dan zegt hij: maar het is mij goed om bij de Heere te zijn. Wauw, diep. Hoe verklaren we nou dat kwaad? Hoe verklaren we het kwaad als het ons overkomt? Misschien denk je wel: allemachtig Stef, wat een introductiepreek. Zo bij ons voor het eerst op zondagochtend. Maar zo'n preek komt ook voort uit ons eigen leven. En ik dacht, ik ga hem toch preken, zodat jullie ons ook leren kennen. Zie, wij zijn geen succesmensen. Ik krijg dat wel eens te horen. Alle mensen, Stef, allemaal succesverhalen. Nee, ons verhaal is ook een verhaal van gebrokenheid en van pijn en van moeite. We zijn hier zo samen en Agnes is hier, ook met mij mee natuurlijk. En we zien er naar uit om jullie in jullie midden te mogen komen dienen, met jullie samen op te trekken. Maar Agnes heeft ook haar strijd. En het is voor mij ook een strijd geworden sinds we zijn getrouwd met elkaar. Agnes is al haar hele leven ziek. Dat kan ik wel zeggen. En het is een dagelijkse strijd. En wij komen wat meer uit de charismatische beweging. Wij geloven in genezing. Ik geloof nog steeds in de kracht van genezing. Sterker nog, Agnes is al meerdere keren zo aangeraakt dat we blij zijn dat God dat gedaan heeft. Want anders was Agnes hier al meerdere keren niet geweest. Agnes is al meerdere keren in de hemel geweest. En heeft daar dingen, prachtige dingen gezien en is weer teruggekomen. We vragen ons wel eens af waarom, want het is daar beter dan hier. Maar we hebben de kracht van God in ons leven mogen meemaken, waar we over gezongen hebben vanochtend. De kracht van God, de kracht van God is hier, hebben we net gezegd. Nou, we hebben het aan de lijve meegemaakt. En toch zien we nog niet die genezing doorbreken waarvan we weten dat die uiteindelijk zal gaan komen. En misschien is dat niet eens nu in deze periode, maar uiteindelijk wanneer ook jouw verheerlijk lichaam uit de hemel zou komen. Maar het punt is, we hebben natuurlijk alles over ons heen gehad wat maar te bedenken is om het lijden te verklaren. Om de ziekte te verklaren. Ik kan me nog herinneren toen wij verkering hadden, dat we 21 waren, dat Agnes op opwekkingconferentie kwam en gebed naar voren ging voor gebed. En dat degene die met haar zou bidden zei: ja, maar Agnes, ik bid niet voor jou, want de reden waarom jij ziek bent is omdat je zonde in je leven hebt. Ja. En ook in de gemeente, een oudste: ik bid niet voor jou, want de reden waarom jij ziek bent is omdat je zonde in je leven hebt. Dat is een van de meest ernstige dingen die je tegen iemand kunt zeggen die ziek is. Ik zeg wel eens, als ik erbij had gestaan, dan had ik misschien wel een zonde begaan. Gelukkig was ik er niet bij, maar toen ik het hoorde, ik werd zo boos van binnen. En gelukkig denken we bij opwekking zo niet. Ik zit in de redactie van het blad en Carlino en Arenda en ook Ruben en Maartje. We denken zo niet bij opwekking. Dit is al lang geleden. Maar met onze Sinterklaas-theologie, Beun de Haas, zeg ik wel eens. Onze eigen geschreven filosofieën, de Jobsvrienden, proberen we toch alles te verklaren. Herken je dat? We hebben geprobeerd om nog boze geesten uit te drijven. Altijd goed als er boze geesten zijn, de vliegen, waar Timon het over had vorige week. Laat ze verdwijnen in Jezus' naam. Laat ze verdwijnen uit je leven. Dat je niet onder de greep van de boze komt. Maar wat kunnen we soms hard zijn tegen elkaar. Ik worstel al 30 jaar ermee. Ik geloof dat ik elke week wel één keer zeker wakker word en denk, Agnes, is er niet meer? En we praten erover. En dan bid ik, Heer, ik ben wel eens boos op God. Ik hoop dat jullie het goed vinden dat ik dat ben. En ik worstel met God. En God weet al lang wie hij is. Hij voelt zich niet door mij bedreigd. Maar waarom doet u niks? Waarom grijpt u niet in? Grijp toch in, Heer. U kunt het. Waarom doet u het niet? Nou, misschien moeten we er nog maar eens over praten. Misschien moeten we niet vragen, waarom, Heer? En misschien moeten we, wat sommige mensen doen, ook niet meer vragen, waartoe, Heer? Wij zijn dat stadium al gepasseerd. En misschien moeten we ook niet vragen, wanneer houdt het op? Ja, we weten dat het een keer zal stoppen. Ik ga zo afronden. En misschien moeten we onszelf vragen, telkens weer opnieuw. Wie is erbij? Is God erbij? Ja, hij is erbij als je het moeilijk hebt. Hij houdt je vast. Ben je van Jezus? Dan kun je niet meer aan hem ontsnappen. Hij houdt je vast. Grijp je vast aan de broekspijpen van Vader God. Zie, de hemel is zijn troon, de aarde is een voetbank van zijn voeten. Grijp je vast. En hij houdt jou vast. En als jij niet meer kunt, dan komt zijn kracht en dan houdt hij jou vast. Ben je van hem? Ja, uiteindelijk schuift er bij Job een aanbiddingsleider aan, Elihu, een jonge vent. Jonger dan ik, zeg maar. En die schuift aan en die begint Job en ook zijn vrienden. Hij wordt boos op zijn vrienden, die oude mannen zijn. Hij zegt, is dit nou alle wijsheid die jullie te zeggen hebben? Nee, Job die zit daar en hij zegt tegen Job. Hij zegt, ik wijs je weer terug naar God. Lees het maar. Job hoofdstuk 28 en daarna. Hoofdstuk 32 tot 37. En uiteindelijk, hij brengt als het ware Job weer terug. Job, wij begrijpen God niet, maar wij beminnen hem wel. Dan kijkt Job weer omhoog en dan komt God. In Job 19 profeteert Job de uitkomst van zijn strijd. Dan zegt hij, jullie mijn vrienden, ontferm je. Stop met mij aan te klagen. Maar dan ineens zegt hij daar, maar ik weet, mijn losser leeft. En hij zal ten laatste op aarde verschijnen. En hij zal recht verschaffen. Hij profeteert de uitkomst. Hij zal ten laatste op het stof verschijnen. Maar ik weet mijn losser leeft. Daar zit zoveel diepte in. Dat gaat ook over Jezus. Het gaat over de ontknoping van de wereldgeschiedenis. Wanneer Jezus weer terugkomt in de wolken. En misschien is dat wel heel erg dichtbij. Dus dan klinkt daar die vraag, ben je van hem? Nou, Job die zegt, maar ik weet mijn losser leeft. We zingen het. En dan gebeurt het. In Job hoofdstuk 42. Daar verschijnt God, of eigenlijk al eerder, verschijnt God aan hem. Laat zichzelf aan hem zien. En dan uiteindelijk dan zegt Job, nu heb ik u met eigen oog gezien. Ik had ooit van u gehoord. Maar nu heeft u zich laten zien, zoals u bent, aan mijzelf. En ik neem al mijn woorden terug en ik kom opnieuw tot overgave. Het verhaal eindigt eigenlijk dat Job weer opnieuw op zijn knieën gaat en tot overgave komt. Je zou kunnen zeggen, Job en ook zijn vrienden kregen geen verklaring, maar ze kregen hun eigen openbaring. Het liep uit op een echte encounter. Amen. Zijn er misschien een paar dingen die we daaruit mee kunnen nemen? Voor onszelf. Allereerst, twijfel niet aan God. Hij is absoluut goed. Hij is absoluut rechtvaardig. Hij is absoluut almachtig. En hij komt voor je op. En hij zal ten laatste op aarde verschijnen. En zichzelf aan je laten zien. Hij is heel onze overgave en aanbidding waard. En dan, hij heeft zich niet tegen je gekeerd. Hij is voor je en niet tegen je. Waar je ook bent, daar gaat hij met je mee. En dan, de rechtvaardigen, die worden de inzet in een strijd tussen God en de duivel. In bepaald opzicht is Israël misschien wel als Job. Zoals misschien Jezus ook wel als Job was. En misschien wij ook wel. De rechtvaardigen die met God rekening houden worden een inzet in de strijd tussen God en de tegenstander. De tegenstander die niet uit kan staan als wij God onze aanbidding geven. Je zou misschien wel kunnen zeggen, wanneer wij zingen en lofprijzen op zondagochtend en hem eer geven. En als we 's ochtends vroeg opstaan en onze handen omhoog doen of niet en wij zingen Gods lof, dan zit de duivel met zijn vingers in zijn oren. Hij kan het gewoon niet uitstaan dat wij van God zijn, dat wij zijn eigendom zijn. En dan zal hij er misschien wel alles aan doen om te proberen ons bij hem weg te krijgen. En dan zou ik willen zeggen, wees geen Jobsvriend. Heb je mensen om je heen die lijden in de strijd? Bid je voor hen? Ga je nog op de knieën voor die mensen? Ga je bij ze langs zij? Leg je een arm om hun schouder heen? En zeg je nog, wat kan ik voor je doen? Kan ik voor je bidden? Kan ik boodschappen voor je doen? Wat heb je nodig? Zo zou ik graag in jullie midden willen zijn. Ik hoop dat jullie mij nooit zullen meemaken als een Jobsvriend. Met een verwijtende vinger. Ik hoop dat je bij mij altijd zult ervaren. Dat ik een luisterend oor heb. En een warme huk. En begrip. Ik ben al een paar maanden aan het bidden geweest voor de gemeente. En ik geloof dat de gemeente in een nieuw seizoen gaat komen. Dat er nieuwe kracht gaat komen. Dat er nieuwe vrede gaat komen. Dat er een nieuw seizoen gaat komen. Ik ben blij met ook het leiderschap van Wim, die jullie geleid heeft tot waar jullie nu zijn. En ik ben blij om met hem te praten, ook met elkaar op te trekken. Mooie gesprekken gehad, ook met het leiderschap. Maar ik geloof dat er weer een nieuw begin gaat komen voor de gemeente. Of een volgend seizoen, de volgende letter aan het alfabet van Berea. En we gaan zo aan het avondmaal. Dan geef ik het aan jou terug, Sander. Misschien moet je keuzes maken. Misschien moet je opnieuw je verbond met Jezus vernieuwen. Misschien, want het avondmaal is een verbond. Het is een afspraak die je maakt met God. Dus van u wil ik zijn. En van u, Jezus, ben ik. En als je vanochtend dan het brood neemt en de wijn, dan zeg jij, Vader, ik hernieuw mijn afspraak met u. Opnieuw geef ik u mijn trouw. Opnieuw geef ik u mijn leven. Wat er ook gebeurt, wat mij ook overkomt, in welke situatie ik ook ben, of ik nou ziek ben en genees of ziek ben en niet genees, van u, Heer Jezus, wil ik zijn. Vader, vanochtend zeggen we dit tegen u. Van u, Vader, willen we zijn. U bent absoluut goed. U bent absoluut rechtvaardig en u bent absoluut almachtig. Heer Vader, u bent heel onze aanbidding waard en we geven het vanochtend aan u. In Jezus' naam. Amen. Amen.